onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 13, daarvan al de vijf versen. Psalm 13, vers 1, 2, 3, 4 en 5.
Thank you.
schriftlezing voor deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Lucas, daarvan het 8e hoofdstuk, de verzen 40 tot en met 56. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 8. De verzen 40 tot en met 56. En het geschiedde als Jezus wederkeerde dat hem de scharen ontving, want zij waren alle hem verwachtende. En ziet, er kwam een man, wiens naam was Jairus. En hij was een overste der synagoge, en hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren, en deze lag op haar sterven. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste had gelegd, en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende, raakte de zoom zijns kleeds aan en terstond stelpte de vloed haars bloeds. En Jezus zeide tot haar, wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het alle miszaakten, zeide Petrus en die met hem waren, meester, de scharen drukken en verdringen u. En gij zegt, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, indien iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. En de vrouw, nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem een nedervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar, dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, gaat heen in vrede. En als hij nog sprak, kwam er een van het huis des overste der synagoge, zeggende tot hem, uw dochter is gestorven. En zei de meester, niet moeilijk. Maar Jezus dat horende antwoordde hem, zeggende, vrees niet, geloof alleenlijk, zij zal behouden worden. En als hij in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes en de vader en de moeder des kinds. En zij schreiden allen en maakten misbaar over hetzelfde. En hij zeide, schreit niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. Maar zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Maar als hij ze alle had uitgedreven, greep hij haar hand en riep, zeggende, kind, sta op. En haar geest keerde weder, en zij is terstond opgestaan, en hij gebood dat men haar te eten geven zou. En haar ouders ontzetten zich, en hij beval hen dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons andermaal weer bijeenvergaderd. Wat een wonder dat gij dat nog doet. Want Heere, wij hebben geen recht op de bediening der verzoening, omdat het allemaal zo verzondigd ligt in onze dagen. En ook in ons persoonlijk leven. O Heer, als gij onze gangen moet nagaan, dan zoudt gij moeten zeggen, ik voer de ark uit uw midden weg. Ik neem de kandelaar uit uw midden weg. Ik laat niet meer toe dat u nog ooit onder het evangelie verkeren zal. O Heer, dan hebben we niks te zeggen. Want daar hebben we het nagemaakt, en ieder van ons persoonlijk. en ook zoals we hier bij elkaar zitten. Maar dat gij dat nog doet, dat gij het geklank van uw woord nog doet uitgaan, dat is een teken van uw taai geduld, van uw bijzondere, van uw algemene goedheid. O Heere, daarvan zal uw volk getuigenis kunnen afleggen. Want Heere, dat is altijd een wonder, dat gij het woord nog doet uitgaan, maar dat het kracht mag doen. Want Heere, er kan zoveel in uw naam gesproken worden wat het toch niet is. En dat is in onze dagen, komt dat meer en meer openbaar. Wel de woorden, maar niet de zaken. De belijdenis, maar niet de religie van de belijdenis. Heere, dat het in onze dagen, dat gij het veranderen, dat gij het omkeren, het onze omkeren, opdat gij het uwe kwam te stellen. O Heere, dat is noodzakelijk, maar gij weet veel beter dan wij weten wat noodzakelijk is. Wij hebben ons te bekeren, en indien niet, zegt gij, dan zult ge desgelijks vergaan met die mannen en die vrouwen en die kinderen die omkwamen onder de toren van Siloam. Lieve Heere, dat gij uw koninkrijk nog uitbreidt, ook onder ons, maar op alle plaatsen uw heerschappij, ook in landen waar uw volk vervolgd wordt, o Heere. Het is in het westen, komt het meer en meer openbaar, dat de geest der verlichting gaat overheersen en dat de mens zichzelf wetten maakt, wetten, gebroken bakken die geen water houden, goddeloze wetten, o Heere. In ons land zijn goddeloze wetten aangenomen. Het ongeboren leven wordt in de moederschoot vermoord en de christelijke partijen staan niet in de bressen. Ze willen opgehemeld worden, iedereen van iedereen het goede gezegd. Maar gij zegt in uw woord, de ganse wereld voor God verdoemelijk. Er is geen mens die goed doet, ook niet tot één toe. Er is geen mens die naar u vraagt. O Heere, gij hebt uw zoon gezonden en uw zoon hebt naar u gevraagd. Want hij heeft zich 's nachts op de berg teruggetrokken om tot de Vader te bidden. Mochten we dan de vruchten van zijn voorbidding ontvangen. Ook in deze avonduren, o Heere, dat gij wonderen zou doen in ons midden. En dat hebt ge gedaan. Dat hebt ge gedaan. Mocht gij het nog vermeerderen, uw volk onder ons. Want in de veelheid van uw onderdanen wordt uw lof op het hoogst verheerlijkt. Lieve Heere, gij kunt niet zonder uw kerk. En mochten we tot uw kerk behoren, door de inlijving in Christus, een levend lidmaat te zijn van die kerk die eeuwig u straks zal grootmaken. Lieve Heere, dat gij ook onder de heidenen nog wonderen zult doen zoals gij in uw woord hebt beloofd. De eilanden zullen hem verwachten. O Heere, dat gij het ook in onze dagen kwam te openbaren, dat uw ware knechten mochten uitgaan onder de heidenen. En zoals Paulus is gegaan onder de heidenen, Petrus der besnijdenis en Paulus der heidenen. Lieve Heere, wat is het in onze dagen toch stil? Wat is het in onze dagen toch stil? Dat het werk Gods bijna niet meer gehoord wordt. Geen profetie meer, het volk ontbloot. We staan er alles schuldig aan. Maar gij hebt uw verbond gesteld met uw zoon. En dat zal geen duimbreed wijken. Uw woord niet, uw verbond niet. Maar Heren, we kunnen alleen als verbondsbrekers pleiten op het verbond. In Christus. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heren, waarop we biddend pleiten. In Christus. Want hij heeft voor de kerk gebeden dat hun geloof niet zou ophouden. O Heren, wat is het allemaal toch ver weg in onze dagen. Een hoop religie, een hoop stemmen, een hoop activiteit. Maar waar is dat volk dat in u verblijd mag zijn en mag getuigen van uw grote daden? O Heere, open daartoe de schriften. Dat het ingang mocht vinden in onze harten, want als dat woord geen ingang vindt in onze harten, zullen we er nooit van kunnen getuigen. Dat is onmogelijk. Maar gij hebt, ook in onze dagen, hebt gij nog een groot werk te verrichten. O Heere, want gij hebt gezegd tot de voleinding der wereld, zult u uw kerk vergaderen en zult gij uw getuigen stellen waar gij ze hebben wilt, niet waar wij ze hebben willen, niet waar de kerk ze hebben wilt. Want er is een Babylonische spraakverwarring in de kerken. Omdat de kerken, omdat de knechten niet meer uitgaan, is er een Babylonische spraakverwarring. Maar Heere, mocht gij er nog eens in blazen, in al die dorre doodsbeenderen. Want gij spreekt en de ziel leeft. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de zieke, de weduwe, de wezen, de zoveel leed en beproefde, dat alles mag leiden, al die wegen mogen leiden, tot de kennis van Christus. Gedenk uw volk Israël. Ach, lieve Heere, dat ze eens op de knieën mochten gebracht worden. En wij met hen, om van u te begeren, een verbeurde door een misbare zegen, voor tijd en eeuwigheid beide in Christus. We bidden het u om Jezus wil. En in zijn naam, amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het Evangelie van Marcus. In het Heilige Evangelie van Marcus, Marcus 5. En daarvan de verzen 41 en 42. Marcus 5, de verzen 41 en 42, waar we met u lezen. En hij vatte de hand des kinds en zeide tot haar: Talita kumi, het welk is overgezet zijnde: gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud, en zij ontzetten zich met grote ontzetting. Gemeente, de vorige zondag hebben we gezien hoe de bloedvloeiende vrouw genezen is geworden op de aanraking van de klederen van Christus en hoe zij is wedergeboren tot de levende hoop in Christus. En wat ik mag vragen, wat ik eens wil vragen, hebt u zijn klederen alles aangeraakt als een bloedvloeiende zondaar? Want het gaat niet over die vrouw, het gaat over u en mij. Zijn we zo al eens tot Christus gekomen? Hem aangeraakt, door hem aangeraakt, van dood levend gemaakt? Of kunnen we ons eigen leven nog leven in de straat wanhoop? Of in de stad des verderfs? Want van nature leven we in de stad des verderfs. Maar die vrouw die had die stad ontvloden. En er was maar één hoop voor haar, dat was Christus. Ja, en daar is er nog een man, ook in uiterste wanhoop, ook in uiterste wanhoop, eigenlijk in uiterste zielennood, dat is beter gezegd. En die was tot Christus gekomen vanwege het feit dat zijn dochtertje op sterven lag. En ja, Jairus moet wel door een hel gegaan zijn, want het oponthoud met die bloedvloeiende vrouw, die zal hem zeer ongelegen zijn gekomen. Maar we lezen niet, geliefde, dat Jairus geprotesteerd heeft. Want hij zag wel dat die bloedvloeiende bleke vrouw, die bijna geen bloed meer in haar lijf had, eveneens in haar uiterste verkeerde. Maar het geloof van Jairus is wel beproefd geworden, maar hij heeft de vuurproef des geloofs mogen doorstaan. Want met Jezus kun je door het vuur en dan zal het vuur je niet verbranden. En als dan de boodschappers van het huis van Jairus de doodstijding brengen dat zijn dochter gestorven is en daarbij de mededeling geven, de meester niet meer moeilijk te vallen, want ja, de dood had zijn intrede gedaan. En dan moet Jairus wel als door een onzichtbare hand ondersteund zijn geweest. Want anders had deze zorgzame vader wellicht in een coma gevallen vanwege de ontzettende tijding die hij juist had willen voorkomen, door naar Jezus uit te gaan en hem met het hopeloze geval van zijn dochter op de hoogte te stellen en bekend te maken. En Jairus had verzocht, hè, dat hij haar de handen zou opleggen, want door de handenoplegging van Jezus zou zijn dochter van de gewisse dood bewaard blijven. Dat geloofde die wacht en zeker. Maar nu de boodschappers verteld hebben dat hun dochtertje is overleden, moet bij Jairus de moed wel in de schoenen zijn gezonken, want als de dood zijn intrede doet, geliefde, dan is alle hulp op redding uitgesloten. Want de dood is definitief en de doden zullen de Heere niet prijzen, nog alle die in de stilte nedergedaald zijn. En als Jairus de doodstijding van zijn dochter hoort, ja, dan wist de Heere Jezus er al lang vanaf. Want voor hem komt die doodstijding niet onverwachts, maar juist gelegen. U zegt juist gelegen, ja. Lazarus, hè, we weten van Lazarus, Lazarus moest eerst sterven, opdat de werken Gods verheerlijkt zouden worden. Kon Martha en Maria niet verstaan, aanvankelijk. Want Martha zegt, zo u hier waren geweest, was Lazarus, was mijn broer niet gestorven. Ja, zo liep Jairus ook met zijn dochtertje. En dan kon die man niet bekijken. Maar met die voor hem vreselijke tijding was al zijn hoop vergaan. Maar als al onze hoop is vergaan, geliefde, dan zal Gods raad bestaan. Want hem loopt niks uit de hand. En ook hoe het gaat naar de raad zijns willens. En dat is een troost voor Gods volk. He, dat is een troost, he, dat geen haar van hun hoofd vallen kan zonder de wil des hemelse vaders. Mooi wel in het geloof staan. He. Mooi wel in het geloof staan. Anders heb je daar de troost niet van. En in dat geloof wordt Jairus bevestigd. He, want Jairus, dat was een kind van God. Dat zal straks nog wel openbaar komen. He, Jairus, he, dat hebben we vorige keer trouwens ook gezien. Jairus komt niet tot Jezus zoals de rijke jongeling tot Jezus kwam. Dat lezen we nergens. Jairus kwam tot Jezus in uiterste zielenood. Nou, dat kan van die rijke jongeling niet gezegd worden. En toen de boodschappers, he, de onheilsboodschap aan Jairus hadden overgebracht, toen versterkte Christus Jairus in zijn geloof. Hij zegt, vrees niet, geloof alleenlijk en zij zal behouden worden. En in de diepte van de beproeving wordt het geloof bij Gods kinderen als opnieuw geboren op grond van de voorbidding van Christus. Christus zegt tot al zijn kinderen, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En geliefde Gods volk brengt de dagen maar door zonder getal, hè. De dagen des levens, hè, zonder getal. Maar Christus is alle de dagen met zijn volk. En dat wordt hij nou nooit meer. Hoewel hij wel het ongeloof, hè, het ongeloof van zijn discipelen bestraft. Voor ongeloof geeft Christus nergens ruimte. Nou, hij zegt, o gelovige verkeerd geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn en uw lieden verdragen? Ja, dat weten we uit de geschiedenis van die maazieke knaap. Hè. De discipelen konden die maazieke knaap niet genezen, niet van die duivel verlossen. En dan bestraft, hè, dat kwam door het ongeloof. Want de Heer zegt, al had je geloof als een mosterdzaadje, je zou tot die berg zeggen, wordt opgegeven in de zegelworpen, het zou al dus geschieden. U ziet, Christus wordt wel het ongeloof moe van zijn kinderen. En Christus kon in Israël niet vele krachten doen vanwege het heersende ongeloof van de judaïstische joden. Maar dat ongeloof kwam voort uit vijandschap. Maar het ongeloof van de gelovigen raakt Christus dieper in zijn middelaarshart. En dat ongeloof heeft Christus altijd bestraft. Mijn geliefde, wat moet Christus onnoemelijk veel van zijn volk verdragen? Want ze zijn dikwijls hardleers, dikwijls ongelovig. Dikwijls van God afhoererend, altijd vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar Jairus uit geen tekenen van ongeloof. Hij volgt Christus in lijdzaamheid en hij mag stil berusten in zijn beleid. We lezen nergens dat Jairus geprotesteerde. Maar Jairus vreesde wel. Want anders had Christus niet gezegd, vrees niet. Hij voelde Jairus, hè, want God kijkt altijd naar je hart. Hè. Je kunt voor de mensen een mooi gezicht zetten. Hè. Maar God kijkt naar je hart. En hij zag dat hart van Jairus was vrezen en bevende. Maar Christus zeide tot hem, vrees niet. En die vrezen, geliefden, die hoeven niet te vrezen. En die niet vrezen, hebben dikwijls alle reden om te vrezen. Maar Gods volk is een vrezend volk. Niet zozeer uit wettische vrees, maar uit vrees, want de liefde van God is in hun hart uitgestort. Gods volk is niet meer onder de wet, hoewel ze wel eens wettisch kunnen vrezen. Maar het is een vrees dat zij zichzelf niet zouden bedriegen, vanwege dat kleingeloof, vanwege dat inwendige bederf dat altijd bedoeld had. Maar Gods volk heeft een voorspraak bij de Vader. Ook als ze gezondigd hebben. Ja. En dat lichaam der zonde, geliefde, dat doet niks als zondigen. Heb je er ook kennis aan. En de apostel de liefde schrijft aan de gelovigen van alle tijden en plaatsen. Daartoe hebt de Heer zijn woord gegeven, opdat zij niet zondigen. Ja, en Christus steekt Jairus zijn hart onder de riem, opdat hij niet in ongeloof zou verzinken. En dat zou Christus nooit gezegd hebben als daartoe geen enkele reden bestond. Gods volk bestaat altijd reden toe, want Christus zegt nooit geen woord te veel. Ook niet door zijn volk. Gods volk is tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En daarom zegt Johannes, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dat is geen bagatellisering van de zonde, als je het zo opvat. Dan zul je met de rijke man je ogen opslaan in de uiterste duisternis. Want er wordt wat gebagatelliseerd in onze dagen. Maar hij zegt, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. Nou, het feit dat de bruidskerk van Christus zo tot zondigen geneigd is, maakt de bruid van Christus arm en ellendig in haarzelf. Want ze weet bij ervaring dat de zonde altijd weer een scheiding maken tussen God en de ziel. God te missen. Ja, mensen praten wel eens over de hel. Maar er was zo'n oude vrouw in Den Haag, een godvrezende vrouw. En die zei eens tegen een dokter. Ze zegt, weet je wat de hel is, dokter? Dat is God te missen. Dat is de hel. Dat is erger als de hel zelf. Ik weet niet of u er kennis aan hebt, geliefde, maar... Maar Gods meer bevestigde volk weet bij ondervinding wat het is dat de dagen der duisternis velen zijn. En ze doen in onze dagen doen ze zogenaamd zo positief, hè? Ja. Maar een mens is helemaal niet positief. Ook als die positief praat. Er is geen negatief wezen als een mens. En van nature, en er is maar één volk die dat weet, dat is Gods volk. Maar geliefde, wij zijn in Adam gevallen. We zijn negatief van God afgevallen. En als je in de zonde gevallen bent, kan je nog geen positief mens meer zijn. Naar de letterlijke betekenis van het woord. Mens is niet positief. En er is maar één volk dat erover moet klagen, dat is Gods volk. En als een ziel in de eerste liefde loopt, na de wedergeboorte, dan gaat ze leven van kracht tot kracht steeds voort. En dan, ja, dat gaat allemaal nog wel. Hoor. En dan zingen ze in God verblijd en hem gewijd versere wegen. En als ze hem even kwijt zijn, dan laat de Heere zich weer snel vinden in dat beginnende genadeleven. Hoe zoet is dat eerste liefdesleven waarin de Heere zo nabij is. Want hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En keer op keer laat de Heere blijken van zijn volk af te weten. En bevestigt hij haar verzoende staat voor God. En dan kunnen ze er weer even tegen in het meester der ellende. En als de bruid van Christus zich spiegelt in de zonne der gerechtigheid, dan is ze zwart, gelijk de tenten van Kedar. Hè? Maar dan is ze juist, en dan juist is ze lieflijk in zere oog. Hè? Schoon gelijk de maan, Zuiver gelijk de zon. Schrikkelijker. He, schrikkelijk als de slagorde met benieren. Maar als dat nieuwe leven, als die eerste liefde begint te tanen en het hart zich begint te verharden. En de vleeselijke begeerlijkheden zich laten gelden. Dan komt die wedergeboren ziel in een wintertijd terecht. En in die tijd, in die wintertijd, hoort die honden blaffen die hij nog nooit gehoord heeft. Dan is er een zoeken en geen vinden. Dan is er een roepen, maar geen antwoord. En dan is er een magor missebib, schrik van rondom. En als God zijn aangezicht verbergt in het leven der zijnen, dan blijft er een volk over dat aan zichzelf is overgeleverd. Tenminste, zo leven ze dat in. En dan is de duivel, er komt wereld en vlees en duivel bij. Maar dan kun je de duivel de schuld niet meer geven. Gods volk niet hoor, nee. Want zij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar één ding kan een kind van God nooit gebeuren. Namelijk dat hij zijn geloof verliest. Dat ken je. Want daar staat de voorbidding van Christus garant voor. Maar kunnen ze zelf vaak niet bekijken. Hè? Als ze in de diepte van de beproeving verkeren. Want de Satan ziften als de tarwe. En dan schijnt het als opnieuw een verloren zaak. Hè? Verlaten, dikwijls verlaten van moeder, van vader en moeder, familie en vrienden. Nou, dat gaat nog wel hoor. Dat is ook erg. Maar dat gaat nog wel. Maar als een begenadigde ziel van God verlaten schijnt te zijn, dan ontvalt hem alle hoop. En hoewel het leven in Christus altijd in de dood van ons bestaan geopenbaard wordt, is de oorzaak van de dagen der duisternis dikwijls omdat er allerlei zonden tussen zitten, volk van God. Want de Heere trekt zijn nabijheid nooit terug zonder reden. Hoewel hij wel soeverein werkt. Ja. En als we dan onze schuld zien liggen, maar die in de schuld kunnen komen, want dat is ook Gods werk. En dan komt de mens weer naakt aan de dijk te staan in al zijn verdoemelijkheid en schuldigheid. Heb ik het over Gods volk hoor. En voor de zulke ja, die dan dat oordeel naar zich toe hebben getrokken, als opnieuw naar zich toe hebben getrokken. Ja, voor de zulke klinkt hier het goddelijke pardon. Mijn kinderkens. Mijn kinderkens. Mijn kinderkens in Christus. Want de Heere verwerpt zijn kinderen niet, maar hij kastijdt ze wel, zoals een vader doet. Hè? Soms met de roede, maar meestentijds nog met de liefde. Hoewel we zonde hebben, ja enkel zonde zijn, leert Gods woord, dat als we ons aan het geschreven woord houden, door het geloof niet zondigen. Ja, dat is een geheim, dat is een geheim, dat is een geheim. Dat is geen voorwaarde, maar vanwege het feit dat we kinderen zijn. Mijn kindertjes in Christus. Ik schrijf u deze dingen, zegt de apostel, opdat gij niet zondigt, maar in hem gelooft. Met andere woorden, zegt Johannes, al had ik u deze dingen niet geschreven, zou het gezondigen. Dat is geen wet. Zo van, denk erom dat gij niet meer zondigt. Nee. Nee. Nee, dat is evangelie. Ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Want een iegelijk die in hem blijft door het geloof, die zondigt niet. Dat zegt, lees het maar, 1 Johannes 3 vers 6. Johannes schrijft dus de gelovigen geen nieuw gebod voor, maar hij wijst hen op de belofte des evangelies. Hij zegt feitelijk, al degenen die het woord horen en gelovigen zondigen niet. Ja, nou Gods volk zondigt wel, maar tegen hun wil. Hè? Want dat is het geheim hè, dat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 20, indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik dan hetzelfde niet meer, maar de zonde die in me woont. Daar zal Gods volk geen goedkoop gebruik van maken hoor, niet kunnen maken wat Paulus hier zegt. Hè? Want dan zou je alles... En dan zou je maar op los kunnen zondigen en dan zou je zeggen, ja ik doe die zonde niet meer, maar die zonde die in me woont. Nou zo goedkoop gaat het niet hoor. Maar omdat Gods kinderen doorgaans kleingelovig zijn, hè, wankelend in het geloof, wijst de apostel hen op de grondslag van de zaligheid, namelijk de voorspraak bij de Vader. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Ja. Dus als we zo, zoals Petrus, in de golven van ongeloof dreigen te verzinken, reikt de Heilige Geest ons de hand toe met de woorden, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Gods kinderen hebben een pleitbezorger bij de Vader. Dat hebben we vanmorgen overdacht. Hè? Met de hemelvaart van Christus, waartoe is Christus ten hemel gevaren? Om altijd voor de zijnen te bidden. Hè? Dat is één ding. Pleitbezorger bij de Vader. Een voorbidder. De Heilige Geest bidt ons voor. En Christus is onze voorbidder. Hij pleit voor de zijnen bij de Vader. Als het geslachte lam. Als een volkomen verzoening voor onze zonden. Ja. Ja. Als dat naar binnen gaat, geliefde. Dan zing je in God verblijd. Voor het eerst of opnieuw. Mijn kindertjes, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Hè? Ja. Want waartoe is Christus ten hemel gevaren? Opdat de Heilige Geest als tegenpand zou worden gezonden, naar zou worden uitgestort. En de Heilige Geest neemt het uit Christus om het zijn kerk te verkondigen. Nou, daar moet Gods ware volk het van hebben. Hè? Van de geopenbaarde voorspraak bij de Vader. Hè? Jezus Christus, de rechtvaardige. En daar moest ook Jairus het van hebben. Van de voorspraak van Christus. En van zijn voorbidding. Ja, je hebt tegenwoordig een christendom dat zichzelf helpt met allerlei dierbare waarheden uit Gods woord. Hè? Maar Gods woord, Gods volk, moet blijvend geholpen worden. Want hoe verder op de weg, hoe blinder. Hoe ouder, hoe hulpbehoevender. Jairus die kon zijn dochtertje niet redden. Kon die zelf niet doen. Kon er niks aan doen. Weet je wat Gods volk wel kan? Zich van God afzonderen. Ja. Ik kan wel een scheiding bewerken tussen God en mijn arme ziel, maar ik kan die scheiding niet ongedaan maken. Ja, velen menen in een doen en laten afscheid genomen hebben van de zonde, maar de zulken weten niet dat ze enkel zonde zijn, want de zonden nemen geen afscheid van de mens. Nee, nooit. Nooit! Gods volk wil wel heilig leven door de vernieuwde wil, maar ze wordt eerder het tegenovergestelde gewaar. En waarom doet God dat zo? Omdat we zouden inleven en belijden vleeselijk te zijn. Niet voor 50%, maar voor 100%. Met lijf en leden, met ziel en lichaam. Ja, geheel goddeloos en verdoemelijk. Want als de bruid zich zodanig kent, dan is ze lieflijk in de ogen van de bruidegom. Ze zegt, ik ben zwart. Nou, zwart van de zon. Ja. En toch liefelijk is een oog. Ja. Ja, daar barst het vrome vlees tegenin. Want de zulke kunnen wat. Hè? Ze zijn wat, ze hebben wat en ze doen wat. Maar alleen nieten en nullen zal God vervullen. Met zichzelf. Ja, ik kan wel allerlei kostelijke waarheden in het woord zien staan. Hè? Maar zonder de toepassing doen ze geen kracht. Ja, dan zeggen ze, dat is allemaal ongeloof. Nou, houd het daar maar op, dat is allemaal ongeloof. Zo verdoemelijk ben ik. Maar het is Israëls God die krachten geeft. En aan zijn volk sterkte geeft. Daar moet ik het van hebben. Gods volk is met de letter niet geholpen, maar is om de toepassing verlegen met kracht. Hè? Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, hè? Maar in kracht. En dan wordt het weer een eeuwig wonder als de hemel bij vernieuwing naar zulke hel die ik ben omziet. Hè? Indien iemand gezondigd heeft. En dan hoor ik een zinkend volk en een kermen. Hè? Wees mij de zonder genadig, na ontvangen genade. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Niet krijgen, hebben! U zegt mooi een kind van God voor zijn. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Je kunt nog worden. Je zou het nog kunnen worden. Want dat is een openbaring, hoor. Dat is een openbaring. Een eeuwig wonder voor een erfwachter van de hel. Hè? Na ontvangen genade. Hebben. We hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. En zijn er nog die in de zonde gevallen zijn na ontvangen genade? De mens doet niks anders dan zondigen. Maar zijn er nog die het inleven, het van de zonde, te moeten verliezen? Zijn er nog Jacobs die Esau moeten inleven? En die vrezen, kijk, daar heb je, Jairus, hij vreesde. Er zijn er, Gods volk moet zo menigmaal vrezen, de plaats des berouws niet te kunnen vinden, net als Esau. Ja, als hij Jacob in mag leven, ja, dat gaat nog wel, hoor. Jacob was wel een bedrieger, maar toch een kind van God. Maar geliefde Jacob moest veel Esau inleven. Ja, nou, dan gaan de gordijnen dicht, hoor. Want Esau had geen genade. Maar indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Toen Christus Petrus aankeek in de zaal van Caiaphas, toen werd Petrus herinnerd aan de voorbidding van Christus. Ik heb voor u gebeden. En als Petrus dan ook nog in de zwijgende liefdesogen van Jezus leest, als hij dat daarin leest, ik heb voor u gebeden, dan gaat hij naar buiten om bitterlijk te wenen over zijn misdaad. Maar hij weent ook van blijdschap vanwege de eenzijdige liefde en onbezweken trouw van Christus die nooit zijn val zal gedoven. En van die tijd af is Petrus bekeerd van het bekeerd zijn. En dat is noodzakelijk. Ja, bekeerde mensen zijn er zat. Maar mensen die bekeerd zijn geworden van het bekeerd zijn, nou, die zijn er nog niet zoveel. Maar Petrus hoefde nooit meer bekeerd te worden, want Christus was zijn bekering geworden. En dat leerde Jacob kennen bij Peniel. En daarna ging Jacob hinkende door het leven. Daar kan je ook Gods volk aan herkennen. Hè? Ze hebben een knak in hun leven gekregen. Een knak. Kunnen niet meer zo snel vooruit. Dat zijn niet zo van die zuivere mensen. Maar ze kunnen niet verdragen als Christus de eer niet krijgt. Dat kunnen ze niet verdragen. En ze dragen de littekenen van de Heer Jezus in hun lichaam. Hebt u die ook, geliefde? Je kunt je wel voordoen hoog bekeerd te zijn. Om bij mensen in het gevlei te komen. Iedereen wel van u spreken, maar draag je ook de littekenen van de Heer Jezus in je lichaam. Dat hoeven altijd geen uitwendige littekenen te zijn. Gods ware volk heeft de littekenen van Christus in haar hart, in de lichaam. En het meest nog van haar eigen zonde. Jacob was hinkende aan de heup en hij kon niet meer zo snel vooruit. En Paulus die kampte met een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En waar kom je dat soort mensen toch weinig tegen in onze dagen? Weinig tegen. Het gros belijden springt niet alleen van de haak op de tak, maar ze kunnen ook nog van de ene boom naar de andere vliegen, net hoe een pet staat en wie ze voor zich hebben. Hè? Net van die chameleons. Vrede, vrede, geen gevaar. Maar weet je wat, ja, ik heb mij daar wel eens over opgewonden. Hè? Ja. Maar toen kwam de Heere tot me met deze woorden, misgun hun daar geen ingebeelde zegen. Maar Gods ellendige volk moet bewogen en gesterkt worden. Dat zien we hier duidelijk in het beproefde leven van Jairus. Christus houdt de zijne laag bij de grond. Om zich des te heerlijker en des te rijker aan hen te openbaren. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. Nou, dat geldt hoofdzakelijk voor de zonde van ongeloof, want daartegen is zijn kruid gewassen. En als Gods volk in ongeloof verstrikt zit, dan zal het doorgaans, dan verkeren ze er doorgaans lang in, want ongeloof houdt God voor verdacht. En daarin komt de Heere nooit mee. Nee, God komt nooit mee met het ongeloof. Het moet er, ja, ik moet eigenlijk. Christus bestraft het eruit. Ja. Want Gods volk wordt dikwijls het tegenovergestelde van hun zijn in Christus gewaar. Ja. Het lijkt wel een paradoxaal leven. Ja, dat is het ook. Maar onze gewaarwordingen doen niet ter zake als Gods woord ons betere dingen verkondigt, volk van God. En dat geldt ook voor de onbekeerden. Bekeert u en leef. Maar het leven des geloofs is inderdaad paradoxaal. Het vlees wil vroom zijn, zijn werken voortbrengen. Maar de vleeselijke beleider staat daarmee zijn eigen zaligheid en die van anderen in de weg. En dat geldt ook na ontvangen genade. Je ziet het bij de Galatiërs. Die wouden weer vroom worden. Die wouden vroom worden. Vroom doen. Vroom worden. En als hoogbekeerde mensen op het leven gaan. He? Dit doen en dat nalaten. En zegt Paulus, gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? En als er een volk daarmee in de schuld komt, hè, dan klinkt het voor de ware Sieten Sionieten, mijn kindertjes. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet in de banden, hè, van het ongeloof verstrikt zou blijven. Hè, maar mocht het zijn dat u toch in de zonde van ongeloof gevallen bent, hoor dan hier nog eens klaar en duidelijk het verbondzegel van vrije genade. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een vrome voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, want hij is een verzoening voor onze zonde. Ja, we moeten, u zegt, waarom zeg je dit dan? We moeten maar niet zo licht over hetgeen Christus tegen Jairus zegt heen stappen, want dan hebben we geen besef, dan hebben we geen besef in welke aanvechting Jairus verkeerde. En dan hebben we ook geen besef van het gewicht van de wadij, van de versterkende woorden die Christus tot je ieren spreekt. Vrees niet, geloof alleenlijk. Dat is gauw gezegd, hè? Door een mens gauw gezegd, gauw geciteerd. Maar dat waren woorden van eeuwigheidswaarde. En met die woorden, want Christus sprak als machthebbende, met die woorden neemt Christus al de bezwaren die het hart van je Iris benauwen, als het ware van hem over. Als Christus zijn volk troost en versterkt door woord en geest, dan neemt hij daarmee de last der zonde van zijn volk over. Christus is lastdrager. Hij spreekt zijn volk niet toe om hun aan hun lot over te laten. Hij spreekt zijn volk niet toe om een beroep te doen op hun vrije wil. Want die bestaan niet. Dat heeft geen mens. Geen mens heeft een vrije wil. Mensen hebben een geknechte wil. Om te willen wat de duivel wil. Van nature. En als die wil wat God wil, dan is dat een vrucht van de wedergeboorte. En nadat Christus Jairus versterkt heeft in het geloof, gaan ze naar het huis van Jairus. En dan neemt Christus Johannes, Petrus en Jacobus apart, want alleen die drie discipelen mogen het huis binnengaan. En dat waren dezelfde drie discipelen, die op de berg der verheerlijking door Christus werden meegenomen, terwijl de andere discipelen onder aan de berg moesten wachten. Geliefde, er is onderscheid in de mate van openbaring van Christus. Niet ieder kind van God wordt even diep ingeleid in de kennis van Christus. Hè? Zoals Johannes, Petrus en Jacobus dat mochten kennen. Daar is de Heere geheel vrij in. Al Gods volk kent de volkomen zaligmaker. Maar ten aanzien van de kennis van Christus wassen zij niet allemaal even ver op. En dat zien we hier ook duidelijk bevestigd. Dat heeft niks te maken met die valse wedergeboorteleer die in de afscheiding geleerd wordt. Hè. Wel wedergeboren, maar Christus nog niet kennen. Dat heb hier niks mee te maken. Al Gods volk kent de volkomen zaligmaker. Maar ze hebben niet alle even een even diepe blik, hè, in de heilgeheimen der godzaligheid. En hetgeen Johannes, Petrus en Jacobus en later ook Paulus hebben ingezien wat betreft de verborgenheden van het evangelie, dat is voor veel van Gods volk een verborgen zaak. Een min of meer verborgen zaak. En we hebben het vanmorgen hebben we het even aangehaald. Al Gods volk heeft kennis aan Pasen en de vergeving der zonden. Terwijl hemelvaart en Pinksteren nog zo verborgen kunnen liggen. Na ontvangen genade, ja. En daarom, dat is altijd een bedelen, een verkeren aan de genadetroon. Hè? Om hetgeen te kennen wat we in Christus hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Ja. En er is onderscheid dus. Gods ware knechten moeten het doorgaans dieper door als Gods gewone volk. Want om de schapen te leiden en te weiden in de grazige weide van het evangelie, dan moet je de valkuilen van de Satan kennen en onderkennen. En dat leer je niet op de straten van Askelon, dat leer je niet op mannenverenigingen en op vrouwenverenigingen, maar in het verborgen van de binnenkamer, in de diepte van de beproeving. Toen Petrus tijdens zijn ambtelijke herstelling de opdracht kreeg om de schapen te weiden, moest hij eerst diep vallen. Om gevallenen te kunnen oprichten en gevangenen vrijheid te preken door het evangelie van Christus. Als je knopen moet verklaren, moet je de knopen zelf kennen en de slagen van de duivel kennen, want anders weet je niet wat je leert, nog wat je bevestigt. Paulus zegt dat de gedachten van de duivel hem niet onbekend zijn. En als we geen kennis hebben aan de werkwijze van de duivel, dan zijn we onbekwaam om het evangelie te preken en onbekwaam om geestelijke knopen te ontbinden. En dan moet ik gelijk zeggen, dat heeft Gods volk niet op voorraad, dat hebben ze niet op zak. Dan zijn ze altijd afhankelijk van de bediening des geestes. Ja. Want dan kan een mens toch al niet, hè, om geestelijk onderwijs te geven. Maar dan moet je de slagen van de zweep kennen, om het zo eens te zeggen. En de littekenen van Christus in je lichaam omdragen, want anders weet je nergens van. We zitten vandaag in de dag opgescheept met een hoop van die theedominees. Ze kunnen wel thee drinken, maar ze kunnen niet mee de diepte in. Ganselijk onbekwaam. Hè? Die zijn constant bezig om de ergernis van het kruis te niet te doen. De mooie meneer spelen. En de scherpte van het woord relativeren. Maar aan dat soort humanistische godsdiensten hebben we in onze dagen geen gebrek, geliefden. Ja, waarom zeg je dat? Nou, ook tijdens de gang van Christus naar het huis van Jairus was de humanistische godsdienst rijkelijk aanwezig. Hè? Humanisten, refo-humanisten schijnen altijd zo meelevend te zijn. Hè? Want we lezen als Jezus kwam in het huis des oversten der synagoge en zag de beroerte dergene die zeer weende en huilde. Er zat een schare, ja, die zat er te schretten. Die mensen pretendeerden de naaste liefde, maar ze hadden maar één oogmerk om van anderen gezien te worden. Toen werden die rouwplagers ingehuurd. Want die huurlingen er niet zoveel. Dat is allemaal schijnliefde. Schijnliefde op geestelijk gebied is het wapen van de duivel om het werk van Christus verdacht te maken. En om de getuigen van Christus in een kwaad daglicht te stellen. Nou, er wordt wat geestelijke schijnliefde in onze dagen aan de dag gelegd op het kerkelijk erven erbuiten. Er wordt wat afgebroederd en wat afgezusterd om van mensen gezien te worden. Maar Christus prikt dwars door al die schijnliefde van al die rouwklagers heen. En ingegaan zijnde zeide hij tot hem: wat maakt gij beroerte? Wat weent gij? De kind is niet gestorven, maar het slaapt. En volgens het Griekse woord torubos zegt Christus: wat maakt gij lawaai? Wat maakt gij een herrie? Wat maakt gij een tumult? Wat maakt gij een rumoer? En toen hij zei: het kind is niet gestorven, maar het slaapt, toen begonnen al die mensen te lachen. Weet je wat er staat? Ze belachten hem. Want ze geloofden niet in hetgeen Christus zei. Ja, dat is nu altijd het kenmerk van de humanistische godsdienst. Hè? En ze geloven voor zover ze het zien. Omdat ze een horizontaal geloof hebben, dat niet verticaal geboren is, dus niet van boven geschonken is. Nou, dat christendom gelooft alleen maar in horizontale naastenliefde. Maar de liefde tot God en de ere Gods lappen de zulke aan hun humanistische laasten. Mooi maar eens opletten, mooi maar eens opletten. Je moet ze altijd toetsen of dat ze het voor de ere Gods opnemen. Daar moet je eens opletten. En als je die reformatorisch dagboek leest, dat is allemaal horizontale godsdienst. Horizontale naastenliefde, horizontale integerheid. En er komt ermee te liggen op dezelfde hoop als de verworpelingen. Dat is een godsdienst voor niks. Christus bestraft die spottende humanisten. He, want dat zijn ook nog altijd spotboeven. Want al die weeklagers die waren ingehuurd. He, die maakten wel een hoop kabaal met hun fluiten en geschreeuw. Het was zelfs een heidens gebruik. Maar de kanttekening maar op nalezen. En al die weeklagers waren mensen die voorgaafden de liefde hoog in hun vaandel te voeren. He? Geliefde broeder, geliefde zuster, het is toch zo erg. He? Wat is er hier toch zo vreselijk gebeurd? Maar ze waren bittere vijanden. He? Ze bleken bittere vijanden te zijn van Christus. Ja, en die humanisten die willen ook altijd overal bij zijn. He? Die willen ook altijd de wijze neus overal tussen steken. Maar Christus zegt eruit. Eruit. Naast de liefde met een eigen gerechtig oogmerk. Dat is op de Judaskus na de ergste vorm van schijnliefde. Schijnliefde is verraderlijk. Want mensen met schijnliefde vallen van je af als een blad als het puntje op de i wordt gezet. Mensen met schijnliefde die kunnen een heel eind met je meelopen. Maar als de waarheid werkelijkheid wordt, hoort u? Als de waarheid werkelijkheid wordt, haken ze af. Ik heb dat zelfs met dominees meegemaakt. Ja, de zulke willen wel preken over de ware liefde, maar als het gaat over de praktijk, dan zijn ze niet thuis. Ware geestelijke liefde is geen menselijke, maar goddelijke liefde. Dat boek van die menselijke liefde, dat heb ik uit. Dat is nog een groot goed, hè? Natuurlijke liefde, dat zeg ik tegelijk bij, hoor. Dat verwerp ik niet. Maar geliefde, als we niet vervuld zijn van de liefde Gods, dan hebben we alleen maar een horizontale godsdienst. Kun je niet meer voor God verschijnen, hoor. Kun je ook je naaste niet meer lief hebben, hoor. Goddelijke liefde is altijd de drijfveer van het ware geloof, hè? Want het ware geloof is door de liefde werkende. En Gods volk wordt door de liefde gedreven, hè? Maar schijnliefde wordt aangewend. Daar moet je eens op letten. Mensen wenden aan, hè? Worden niet gedreven. Die hebben geen motor in zich. Die wenden het aan. Ja. Hoe moet ik dat nou eens met een voorbeeld duidelijk maken? Nou, kijk, in een auto zit een motor, hè? Dan start je de motor. En dan wordt die motor, hè, die auto, die wordt aangedreven door die motor. Nou, weet je wat de godsdienst voor auto's hebt? Die motor ze duwen. Met duwen, zonder motor. Motor start niet. He? Die hebben geen benzine. Die hebben geen liefde. Nee. Ja. Gods ware volk wordt door de liefde gedreven. He? Maar schijnliefde wordt aangewend. Dat is altijd het verschil. Aangewende liefde is schijn. He? Want daarvan is de mens de bewerker. En mensen die zwanger zijn van de schijnliefde beroemen zich erop dat zij de liefde hebben om van anderen gezien te worden. Gods volk zal zich nooit beroemen op hun liefde. Nee, die roemen in Christus. Altijd verschil, altijd verschil. Christus rekent af met deze schijnlievende mensen. Hij drijft ze uit het huis van Jairus. En als Christus zegt dat het dochtertje van Jairus slaapt, dan belachen ze. U ziet, schijnliefde wordt aangedreven door de bedorven ratio, hè, met een duivels oogmerk. Dat is allemaal horizontalisme, hoor. En beleiders met schijnliefde verstaan de waarheid niet en gaan ermee spotten. Hè? Dan zeggen ze tegen Paulus, wat is dat voor een pest? Spotten. En dan zeggen die kinderen tegen Elisa, kaalkop ga op. Dat hebben ze ook met Van de Groeven gedaan. Maar je zal het in de verdoemenis uitwenen als je je eigen niet bekeert. Spotten met degene die door de ware liefde gedreven worden, ook als die liefde scherp is, dat zij in de hel mee uitwenen. Want dat is een zondige, dat neigt naar de zonde tegen de Heilige Geest. En ze belachten hem, staat er. Maar hij, als hij hen alle had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren, de discipelen, en ging naar binnen waar het kind lag. Nou, hier staat weer een verborgenheid. Beleiders met schijnliefde kunnen de drijfveer van Gods ware kinderen niet verstaan, omdat ze niet geloven. Ze willen begrijpen. En omdat ze het niet begrijpen, gaan ze spotten. Ja, en als je elkaar niet verstaat, kun je ook niet met elkaar leven. Gods ware volk onder het kruis kan niet huizen met schijnlievende mensen. Ook niet met dominees die door de schijnliefde gedreven worden. Of die de schijnliefde aanwenden. Als Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan, dan geeft hij daarmee te kennen dat hij niet sprak tot degene die niet de wet verstonden. Hij zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Wie het verstaat, verstaat het. En wie het niet verstaat, verstaat het niet. Hij zegt eigenlijk dat hij met die mensen die het niet verstonden niet leven kon. Hij zegt met andere woorden, ik spreek niet tot degene die de wet niet verstaan. Ja, als je een kind van God met als kind van God met mensen niet spreken kan over het geestelijke, dan kun je met die mensen ook niet leven. Nee. Gods volk heb ik niet zo'n behoefte om. En dan zit je op die verjaardagen altijd weer die koetjes en kalfjes praat. Daar word je doodziek van. Maar Christus wil niet dat al die met schijnliefde zwangere weeklagers aanwezig zijn bij de opwekking van het dochtertje Jairus. Ja, er was dus die man in Ede, Hardeman heette die geloof ik, Hardeman. Ja, alleen zijn vrouw mocht bij zijn sterven zijn en zij zegt tegen die kinderen allemaal de deur uit, allemaal de deur uit. Want als straks Christus me komt halen, Dat kunnen jullie niet aanwezig zijn, want dat is kind ongeloof er niet bij hebben. Al die schijnchristenen, al die schijn met zwangere schijn, schijnliefde mensen, de Christus zegt allemaal de deur uit. Eruit. Ja. Want daartoe waren alleen Johannes, Petrus, Jacobus uitverkoren. En de ouders van het kind. Ja, Iris en zijn vrouw. En beleiders die Christus belachen, beleiders die Gods getuigen belachen, moeten worden uitgedreven. Heen en uit, heen en uit. En zo heeft Johannes Bogerman de remonstranten onverbiddelijk de deur gewezen. En die deed ook heel zielig hoor, die remonstranten, die deed ook heel zielig. Hè. Dat worden van die slachtoffermensen, die zeggen ja. Ja, die zei tegen Johannes Bogerman, ja, dat is een man, dat is nou een man die de liefde niet hebt. Dat is nou een klinkend metaal en een luidende schel. Johannes Bogerman zegt, eruit! Waarom? Omdat de remonstranten mensen waren die zwanger waren van de schijnliefde en de waarheid verdraaiden tot hun eigen verderf. Daarom. En Christus dreef hen alle uit. Hij kan er niet mee huizen. Christus onderhoudt geen gemeenschap met de humanistische christendom. Hè? Hij drijft ze uit. En al die schijnpolitieke mensen drijft hij uit. Al die weeklagers met hun lange klaagfluiten en met hun langgerekt wolvengehuil van ach en wee worden buiten de deur gezet. Omdat ze klaagden voor geld. Voor eer en aanzien. En Matthäus noemt die rouwklagers pijpers. Ja. Pijpers. He, pijpers zijn lieden die met treurig fluiten de scharen tot wenen en klagen over de doden zochten te verwekken. Pijpers. Een gebruik die de Joden van de heidenen ontleend hadden.
Ja.
En het geluid van hun pijpers, hè, kunnen we vergelijken met het gehuil van coyotes. Hè, coyotes. Dat zijn van die prairiewolven. Coyotes steken met hun lang gerekte gehuil andere coyotes aan. Nou, we horen dat wolvengehuil hier dagelijks. En dat werkt aanstekelijk, hè?
Ja.
Ja, dan dreunt het van de godsdienst. Want dat gehuil der godsdienstige wolven, dat is in onze dagen niet van de lucht. En als er één begint te janken, hè, dan huilen alle wolven in het Reefvoorbos mee. Ja, nu de Hoge Raad de SGP veroordeeld heeft, is het gehuil van de SGP-pijpers en slijpers niet van de lucht. Maar schuld bewenen? Vergeet het maar. Het is allemaal ach en wee geroep waar God niet vanaf weet. Maar weet je wat Christus zegt dus tot al die SGP-pijpers? Hè? Doe dat getier, uw liederen van mij weg, ook mag ik uw luide spel niet horen. Breng niet meer te vergeefs offer. Het reukwerk is me een gruwel. De nieuwe maanden en de sabbatten en het bijeenroepen van al die SGP-vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verboddagen. En geliefde de vrouw van Pinaas, die wees niet met de vinger naar de Filistijnen die de ark gods hadden weggevoerd. Nee, nee, nee. Ze kreeg de schuld van die weggevoerde ark gods te eigenen. En weet je wat ze uitroept, weet je wat dat mens uitroept op een sterfbed? Ikabod. Nou, dat hoor ik van der Staaij van de Vlieg niet zeggen. Die staan nog steeds met de borst vooruit. Hè? Net als die fariseeën voor in de tempel. En van der Staaij die zei onlangs dat de SGP zijn tijd ver vooruit is. Ja. Maar geliefde, dat zijn allemaal kinderachtige hoogmoedswaan. Ik vind het gewoon kinds, hoor. Echt waar. Dat meen ik echt. Dat is kindse taal. Allemaal roemen in verrot vlees. Ik zal eens wat zeggen, de SGP heeft zijn tijd gehad. En je zult het zien. Want Christus drijft heel die schijnpolitieke en die landverraderlijke SGP-beweging de brede 14 op. En als je het niet ziet, ben je blind. Omdat de SGP de ware godsdienst belachelijk maakt en niet alleen durft te staan. Maar lonkt naar kiezersgunst en naar kamerzetels. Nou, dat is het dwaze maagde christendom van vandaag. Maar de zulke drijft Christus buiten zijn koninkrijk. En die zullen de deur gesloten vinden. En als hij hen allen had uitgedreven, nam hij bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren. En ze gingen naar binnen waar het kind lag. Dus de drie discipelen, Jairus en zijn vrouw, gaan met Christus mee het huis in. Christus gaat niet met hen mee. He, zij gaan met Christus mee. Want hij nam bij zich de vader en de moeder van het kind. En degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. O geliefde, Christus neemt zijn bruidskerk mee de binnenkamer in. En op de berg Tabor werden de drie discipelen ingeleid in Gods heiligdommen in zijn binnenkamer. En weet u wie ze daar zagen? Mozes, Elia en Jezus. Ja, en dan wordt Gods volk ook ijverig, hè. Soms dwalen ze door in de liefde. En Petrus wilde toen oud-testamentische eredienst weer oppakken, tabernakelen bouwen. Maar hij wist niet meer wat hij zei. En Mozes en Elia, die verdwenen als sneeuw voor de zonne der gerechtigheid. Hè. Ja. En toen zagen ze niemand anders dan Jezus alleen. Ja, dat kan je alleen maar in Gods heiligdom. Toen Asaf in Gods heiligdommen inging, toen hij daar een blik in kreeg, toen zag hij niemand anders dan Jezus alleen. Nou, dat is Gods heiligdom. Dat is Gods binnenkamer. Jezus alleen. He? Hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Als dat zaligmakend in uw hart geopenbaard wordt, dan ben je in het heilige der heiligen. En als u in het vaderhart van God mag blikken, dan ziet u niemand anders dan Jezus alleen. Dan bevindt u zich op de berg der verheerlijking. Dan doet Mozes niet meer mee. Dan doet de wet niet meer mee. Elia doet niet meer mee. Dan krijgt Christus alleen de eer. Hè? En de Vader die geeft zelf getuigenis. Hè? Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Ja. In het paleis van de koning zijn geheime kameren. Hè, waar niet iedereen wordt ingeleid. Hè. De meesten van Gods volk staan in de voorhof. Ja. En ze komen af en toe in het heilige. Maar voor hun gevoel nooit in het heilige der heiligen. Hè. Die andere discipelen moesten onder aan de berg wachten. Moesten aan de voordeur van het huis van Jairus wachten. Moesten op trottoir gaan zitten. Maar de zulke, hè, die arme zielen, die heeft Christus wel op zijn hart. Hè. Hij is wel hun hoge priester. Niet van die humanistische godsdienst, maar wel van die discipelen die op trottoir staan, zitten te wachten. Daar is Christus de herder van. En hij doet voorbidding voor hen bij de Vader. Hè. Ja, ze zeggen wel eens de van verre staande. Nou, dat zijn de van verre staande. Discipelen op het trottoir bij het huis van Jairus. Hè? Onderaan de berg van de berg Tabor. Onderaan de voet van de berg Tabor. En ze werpen wel eens een blik in het heilige der heiligen. Want die voordeur van Jairus gaat wel eens open. Het voorhangsel is gescheurd. De toegang is vrij. Maar de zulken zijn te beschroomd. Hè? Om toe te lopen. Maar toch, ze hebben een vrije toegang, door één geest, hè, tot de Vader. Ze worden niet in elke kamer geleid, maar ze hebben wel een vrije toegang, door één geest, tot de Vader. En ze vertoeven veel op de akker van de meerdere Boas, en ze hebben wel ontmoetingen met de koning, oh zeker. Maar klein geloof weerhouden van de berg Tabor. Het zijn de dochteren van Jeruzalem, hè, de van verre staande. Die heilig jaloers zijn op de bruid. Hè? Op de koningin van de koning der koningen. En toch horen ze bij de bruid van Christus. Ja? Want Christus heeft ook voor hen gebeden. Hè? Dat hun geloof niet ophoudt. En soms verzoekt de koning de koningin om bij hem op audiëntie te komen. En dan leidt hij haar in statie tot zijn woning. Tot in zijn binnenkamer. En dan ziet de bruid de verborgenheden der godzaligheid zo helder en klaar leggen, net als de discipelen op de berg, op de Olijfberg, wat we vanochtend hebben overdacht. Hè, toen opende Christus hun ogen, ja, en toen werden ze vervuld met blijdschap. Ze zeiden eigenlijk tegen elkaar, dat hebben we nou nooit geweten. Dat hebben we nou nooit zo gezien. Nee. En weet je wat dan? De bruid van Christus gaat uitroepen met de koningin van Sheba, de helft is mij niet aangezegd. De schatten van de koningin Salomo versmelten bij het zien van de schatten van de meerdere koning Salomo. Maar hier in deze binnenkamer van het huis van Jairus, geliefde, daar ligt een dood kind op het bed. En toch is deze kamer een schatkamer van de koning. Hè? Want op het bed ligt een parel. Ja. Een parel die gehecht is aan de middelaarskroon van Christus. Het gestorven dochtertje van Jairus is reeds een parel van Christus. Haar ziel is reeds ten hemel gevaren, tot Gods altaren, tot de God, haar bron van vreugd. U zegt, hoe weet u dat? Nou, geliefde, er is nog nooit een verworpeling uit de hel, uit de doden opgewekt. Dat vindt u nergens in de Bijbel. Maar wel vinden we in Gods woord dat Christus sommige van zijn kinderen opwekt uit de dood. Van zijn gestorven kinderen, van zijn overleden kinderen. En we hebben dat gezien bij Lazarus, de broer van Martha en Maria. En we hebben dat ook gezien, hè, bij de jongeling te Nain. En hier bij het dochtertje van Jairus. Allemaal kinderen Gods. Die tijdens Christus verblijf op aarde overlijden en uit de dood worden opgewekt. En dat geschiet hier in deze schatkamer, in deze binnenkamer van de koning, waarin hij sommige leden van zijn bruidkerk inleidt. En hij vatte de hand des kinds en zeide tot haar: Talita kumi, Het welk is overgezet zijnde gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Ja, ik was dus aanwezig bij een begrafenis van een klein kind, een meisje van 2 jaar. En ze was verdronken in een put, hè, die vol met water stond. En voordat de rouwdienst begon, kon iedereen nog een blik in het kistje werpen waarin het meisje lag opgebaard. En toen ik bij het kistje stond, vielen dezelfde woorden die Christus tot het dochtertje van Jairus zei, plotseling met kracht in mijn Talita Kumi. En er kwam zoveel geloof in mij, dat ik mocht geloven dat dat kind eeuwig bij de Heere was. En geliefde de Heere kwam het ook direct te bevestigen, want de predikant die de rouwpreek hield, las de tekst op voor de prediking uit Markus 5, vers 41. En hij vatte de hand des kinds en zeide tot haar, Talita Kumi, het welk is overgezet zijnde, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Dus ook de tekst in onze overdenking. En geliefde, dat kind was goed af. En ik mocht ervan getuigenis geven dat dat kindje was afgereisd naar Immanuels land. Evangelisch ouders, maar ja, dat zegt de Heer niks hoor. Hij heeft zijn bruidskerk overal. Maar geliefde, er zal een grote schare zuigelingen en kinderen God eeuwig verheerlijken voor zijn troon met al de heiligen. Er zullen ook vele ongeboren levens, die in de tijd zijn wedergeboren, God verheerlijken voor zijn troon. Ja. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Dat kon gezegd worden van het dochtertje van Jairus. Daarom zei Christus, ze slaapt. Ze slaapt. Ze is over het lijden. En dat geldt ook voor sommige ongeboren levens. Er zijn rechtzinnige dominees die leren dat het ongeboren leven in de moederschoot nog geen ziel heeft. U zegt er, ja. Rechtzinnige dominees zeg ik. Ik kan maar een paard noemen, maar daar gaat het me nou niet om. Dominees die dat beweren zijn geestelijke aborteurs. En het zijn arbeiders van de Satan. Ik moet u iets geheel anders vertellen. Toen mevrouw het zesde kindje in verwachting was, bleek het bij de medische controle dat het kindje op 5 maanden gestorven bleek te zijn in de moederschoot. En het was een klap, geliefde. Daar hadden we niet op gerekend. Maar in diezelfde nacht is mijn biddeloosheid voor dat ongeboren kindje zo tot schuld geworden, dat kreeg in te leven dat dat kindje door mijn biddeloze nalatigheid vroegtijdig gestorven was en door mijn schuld voor eeuwig verloren moest zijn. Dat was een ondraaglijke last. Maar geliefd, ik werd verwaardigd dat ongeboren leven te verliezen in het recht Gods. En ik mocht de Heere billijken in al zijn wegen werk. En in de dadelijkheid kreeg ik dat kindje weer terug uit Gods recht. Met de woorden uit Openbaring 14 vers 13. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En dat gaat niet buiten Christus om, mijn geliefde. Die in de Heere sterven. Het gestorven kindje moest in het ziekenhuis op een natuurlijke wijze, middels een infuus door opgewekte weeën, moest het geboren worden, doodgeboren worden, terwijl te verstaan. En onderweg naar het ziekenhuis moest er wat van mijn hart. Ik zei tegen mevrouw, de Heer heeft mij een geheim geopenbaard, maar ik kan het nog niet zeggen. Toen zegt mevrouw, de Heer heeft ook aan mij een geheim geopenbaard. En geliefden, in stille verwondering zijn we toen naar het ziekenhuis gereden en we bewaarden al deze dingen overleggende die in ons had. En toen het kindje dood geboren was, bleek het, hoewel het heel klein was, een volgroeide baby te zijn met alles erop en eraan. Maar wat gebeurde? De hoofdzuster die kwam even later om dat dode kindje met de nageboorte op te halen en om het hele boeltje als afval te dumpen. Toen hield ik haar tegen. Ik zeg, dit kind moet begraven worden. En er zal geen been van dit kindje gebroken worden. Dat heeft de Heere bepaald. Die zuster zei, dat is niet mogelijk. Ik zei, al moet de keizer van Japan er aan te pas komen, dit kindje zal begraven worden. Nou, u begrijpt, dat gaf een hele consternatie in die ziekenhuisleiding. En de directeur moest eraan te pas komen, maar ik hield voet bij stuk. En de heren was zeer nabij. En uiteindelijk stemde de directie van het ziekenhuis erin toe om via een begrafenisondernemer de begrafenis te regelen. En zo is het ook geschied. God had het bepaald. En dan bepaalde de mens niks meer. En mijn vrouw was zo vervuld van de goedheid des Heren dat ze daar een getuigenis mocht geven aan die wereldse zusters die aan haar bed gekluisterd waren. Die aan haar bed gekluisterd zat. Ja. Ja, en toen mevrouw na een dag of wat weer van bed af mocht, hadden we samen wat gegeten. Tijdens het lezen van Gods woord viel het wonder open. En ik las het gedeelte waarin de Heere tot me gesproken had, namelijk uit Openbaring 14. En toen ik het 13e vers gelezen had, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, toen riep mijn vrouw plotseling uit, dat heeft de Heere in mijn hart gesproken. En dat waren ook de woorden die de Heere tot mij gesproken had. En we konden de blijdschap en de verwondering niet op, hè, dat de Heere in ons beider hart zelf de zaak had geopenbaard. En dat wonder was nu onder het lezen van Gods woord opengevallen. En van die daden des Heren mochten we vrijmoedig zingen in die ziekenhuiskamer, waar we ook eerst samen van zullen zingen, en wel uit de 126e psalm, daarvan het tweede zangvers. God heeft bij ons wat groots verricht, Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons verblijd, die juichen wij en zijn verblijd. En wat er verder volgt uit het tweede zangvers van de 126e psalm. Kindje begraven was door de plaatselijke dominee, werden we opgebeld door een oude vrouw. Dat was een geoefend kind des Heren, ergens in Den Haag, waar ik u straks op wees. En weet je wat ze zei? Ik ben een last kwijtgeraakt. En we hadden haar over het hele geval niks verteld. Ik ben een last kwijtgeraakt. En toen ik haar vertelde welk ontzaggelijk wonder de Heere gewerkt had, sloeg dat mensje aan het preken. En vervuld zijnde met de Heilige Geest, heeft ze 2 uur lang gepreekt voor die telefoon. Over de hemelse tabernakel, waarvan al Gods kinderen deel uit zullen maken. En ze tekende die hemelse tabernakel naar het beeld van de oud-testamentische tabernakel, met alle voorwerpen en alle gereedschappen die daarin te vinden zijn. En toen ze aan de toepassing kwam, zei ze: nu mag jullie kindje één van die kleine striklusjes zijn, waaraan al die zware gordijnen van de hemelse tabernakel zullen hangen. En niet één striklusje zal er gemist kunnen worden. Nou, geliefde, zo'n preek heb ik van mijn levensdagen niet meer gehoord. Nee. Het was door de Heilige Geest. Die vrouw was vervuld met de Heilige Geest. Het was net die oude Anna, die oude profetes. En uit de mond van een vrouw, ja. Ja, een godzalige vrouw. Een zwaar beproefde vrouw. Die uit de hand des Heren leefde. En daarin de Heren mocht groot maken. In dat goddeloze Den Haag. En nadat de Heren het zijne in Christus had geopenbaard, hebben we nooit meer in de smart en in het gemis omtrent het gestorven kindje kunnen komen. Want de Heren heeft die smart en dat gemis rijkelijk verhoed met zichzelf. Ja, geliefden. Het is Christus die de doden doet herleven op zijn spreken. Want nadat Christus het kind bij de hand gevat had, zeggende Talita Kumi, stond het dochtertje terstond op en wandelde. Want het was 12 jaren oud en zij ontzette zich met grote ontzetting. Het Talita betekent meisje of jonge vrouw. En Kumi betekent sta op. He, Talita Kumi, sta op. He, meisje, ik zeg u, jonge dochter, ik zeg u, sta op. En het meisje stond er stond op van haar doodsbed en wandelde. Als het leven, geliefde, tot de dood gaat spreken, dan moet de dood wijken. En zo is het geestelijk net eenderen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Talita kumi. En als de Heere, als Christus spreekt tot uw dode ziel, dan bent u levend en zalig en dan weet u dat u leeft. He, als Christus spreekt tot een dode, spreekt hij levendmakend en wordt de ziel wedergeboren en dan huppelt hij van zielenvrucht. Dan heeft hij zijn wens verkregen. Bekende psalmist ook, hè? Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij het leven. Zo doet de Heer het altijd. Ja, tegenwoordig preken er vele hele kerkverbanden een onbewuste wedergeboorte, een soort bewusteloze levendmaking. Maar een bewusteloze wedergeboorte is van de duivel en niet van Christus. Als Christus spreekt tot een verloren ziel, dan is die ziel terstond gered en dan springt hij op van vreugde. Gods volk komt van de dood in het leven, van de duisternis in Gods wonderbaar en heerlijk licht. He, wedergeboorte is herschepping en bij de schepping sprak God: daar zij licht en er was licht. Zo gaat het geestelijk net eender. Toen God Adam in de staat der rechtheid uit het stof geformeerd had en de geest des levens in zijn neusgaten blief, werd hij een levende ziel. Nou, dat geschiedt ook bij de wedergeboorte in geestelijke zin. He. De Heilige Geest komt bij een wedergeboren ziel inwonen en geeft de wedergeboren ziel getuigenis in het hart dat hij een kind van God is. Als dat niet meer waar is, geliefde, schrijft een heel de bekering maar op je schoenzolen. Ja, we moeten weer eindigen. Maar heeft u zich al eens ontzet met een grote ontzetting over het wonder der wedergeboorte? Toen het dochtertje van Jairus opstond van haar doodsbed, ontzette Jairus en zijn vrouw en de 3 discipelen zich met een grote ontzetting. Vanwege het wonder. Ja, maar veel meer vanwege de wonderdoener. He? Ze zullen het wel uitgeroepen hebben. Wie is toch deze die de doden opwekt en die het gelooft niet doet ophouden? Wie is toch deze? Wie is toch deze die waaraan de zee en de wind gehoorzaam is? Nou, Christus sprak en de dood moest wijken. En de banden van de dood moesten het meisje loslaten. En de ziel van het kind werd weer verenigd met haar lichaam. En ze wandelde, staat er. Haar ziel had reeds in de hemel gehuppeld. Hè? Maar ze is er niet verdrietig om nog een tijdje op aarde te wandelen en dat door het geloof. In de hemel, ja, in de hemel hebben we onze wandel door het geloof. Maar de zielen die daar zijn, die huppelen. Maar hier op aarde wandelen ze. En dan gaat het gaat niet om haar, maar om Christus. En nu mag ze nog een tijdje op aarde wandelen om van hem te getuigen wat hij gedaan heeft aan de ziel. Nou, daarvan had ze reeds in de hemel gezongen, voor Gods troon. Maar nou ook hier nog een poosje beneden. Geliefde, waar zult u de eeuwigheid doorbrengen? Gods ware volk zou op deze aarde niet altijd willen blijven. Al was er geen hel tot straf, dan zou ze toch op deze aarde niet willen blijven. Maar ze worden wel gewillig gemaakt om zijn raad uit te dienen. Net als dat bij de dochtertje, bij Lazarus, bij die jongeling in Nain. Die werden wel verwaardigd om de raad Gods uit te dienen, ook als ze nog een poosje op deze aarde moesten verkeren. Ze waren zijn getuigen. En daarover zullen de heidenen zich verblijden. Ze zullen zich ontzetten met een grote ontzetting. Dat zul je nog beleven. Dat zal ook voor de Joden gelden. Die zullen zich ontzetten met een grote ontzetting. Vanwege de daden van de koning der koningen. Vanwege Christus en zijn grote daden. Amen. Lieve heren, mochten we ons verblijden in uw grote daden. Want wat u doet is altijd groot. Want het kleine van God is groot. En heren, mocht dat in ons alle leven geschieden, in Christus. Want een mens kan zich ook verblijden in wondergeloof. In wonderen. Maar de discipelen en de ouders van dat meisje, die verwonderden zich en ontzetten zich over u. Wie is tot deze? Heren, mochten we u aanbidden. Gelijk de discipelen mochten beoefenen op de Olijfberg. En ook hier in het huis van Jairus, u zijt alle lof waardig. Alle lof, alle dank en aanbidding. En we hebben alle reden om u te danken in alles. O Heere, wees ons nabij. Want we kunnen u niet missen. We gedragen ons er dikwijls niet na, maar bedek ons met uw gerechtigheid. Want daarin ligt de troost. Alles in Christus. Jezus alleen. Amen. Dan zingen we tot slot uit de 89ste psalm. En daarvan het eerste zangvers. Psalm 89 vers 1. gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.